Begonnen met een serie van alle tekenen die in het Johannes-evangelie staan beschreven. En dat zijn er 7 of 8 tekenen, wonderen. Johannes noemt het heel bewust een teken. Dus ik denk zelf, en dat lees je ook bij allerlei uitleggers, dat het dat elk wonder wat er plaatsvindt in Johannes-evangelie, dat een diepere betekenis heeft. En dat er een diepere laag in zit, zoals je dat ook bij de gelijkenissen hebt, zo is dat ook in deze wonderen. Dus er zit een betekenis in dit wonder, in dit teken van vandaag. En ik hoop dat u dat ook zult zien. En elk teken, dat heeft sowieso de bedoeling om iets van Gods heerlijkheid te laten zien. God wil zich openbaren door de tekenen. En hij wil in die tekenen iets van zichzelf laten zien. Dus dat is ook wat Johannes helemaal aan het eind van Johannes' evangelie zegt. Ik heb deze dingen geschreven, omdat je de heerlijkheid van God zal zien. En ja, we hebben ook gezien in het eerste teken, in toen water wijn werd, dat God van waterige situaties een zoete, heerlijke situatie kan maken. En dat hebben we daar vooral ook Jezus' heerlijkheid zien schitteren. En in het tweede teken, dat was een paar maanden geleden, ging het over de koninklijke hofbeambte, waarvan de zoon ziek op bed lag. En dat Jezus het woord sprak, ga heen, uw zoon leeft. En dat Jezus bleek betrouwbaar te zijn. Dus het eerste teken was vooral zijn heerlijkheid. Het tweede teken zijn betrouwbaarheid. En vandaag dus vooral zijn barmhartigheid. En daarom is het thema voor vandaag ook dat de barmhartigheid van Jezus geopenbaard wordt. En dat in contrast met de koudhartigheid van de religieuze Joden, waar je dus in het einde vooral van leest. Dus de warmhartigheid tegenover de koudhartigheid. De warmhartigheid van Jezus tegenover de koudhartigheid van de religieuze Joden. Ja, het is op zich een heel mooi geschiedenisverhaal. Een heel mooi zondagsschoolverhaal om te vertellen over dat water dat dan opeens gaat bewegen. Maar tegelijk heeft het wel een heel heftig einde. Kijk maar eens mee, dan bladeren we daar vast even naar vers 18. Dit loopt op iets vreselijks uit, want het loopt uit op een aanslag om Jezus te gaan doden. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden. Ze gingen hem vanaf dat moment schaduwen. Ze gingen hem van dat moment volgen. Dus het is een heel mooi verhaal, maar het eindigt dramatisch. Heftig. Maar dat zullen we straks uitleggen hoe dat komt. We beginnen gewoon de geschiedenis door te lopen. En soms doe ik een kleine sprong. In ieder geval beginnen we bij vers 2. En in Jeruzalem bij de schaapspoort was een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen, 5 kamers, 5 gebouwen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. We zien dus in onze gedachten een man liggen. 38 jaar ligt hij daar al op zijn matje. En iedere morgen werd hij daar gebracht door mensen. En 's avonds werd hij weer opgehaald. Het was dus geen ziekenhuis waar je dag in dag uit bleef. Of ik bedoel dan 's nachts overbleef. Maar het was een ziekenhuis met een dagbehandeling. En al die mensen kwamen daar om te zoeken naar genezing. En ook die man die daar dus in ons verhaal ligt daar op zijn mat. Tussen al die mensen die ziek zijn, blind zijn, kreupel zijn en verlamd zijn. Nou, van de week had ik nog met iemand gesproken. Waarvan er is eigenlijk maar 1 mens die ontzettend veel leed had. Ontzettend veel verdriet. 1 hoopje ellende. En als je dan al 1 persoon hoort, het verhaal van 1 persoon, dat zo heftig is, dan moet dat daar helemaal dramatisch geweest zijn. Dat was 1 opeenhoping van ellende. Van verdrietige verhalen, schokkende verhalen. Mensen die ziek, blind, kreupel, verlamd en allemaal wachten op een wonder. Nou, wat moet dat een vreselijke plek geweest zijn om daar tussen te moeten liggen. En dan staat er in vers 1 dat Jezus daar naartoe gaat. Het was op dat moment feest in Jeruzalem, en vlakbij dat gebouw, vlakbij dat badwater met die 5 ziekenzalen, daar was de tempel, denk een paar 100 meter verderop. En Jezus die laat het feest voor wat het is. Hij loopt niet naar het feest toe, maar hij gaat eerst naar die ene man toe, die op het einde van zichzelf gekomen is, of die aan het einde van zichzelf gekomen is, die helemaal, ja, op het dieptepunt van zijn leven is gekomen. Weet je het nog van de vorige teken? Ons dieptepunt is Gods startpunt. En dat is ook hier zo. Jezus laat dus dat feest voor wat het is. De feestvreugde ontloopt hij, want hij gaat eerst op zoek naar die ene man. Of die ene vrouw vanmorgen. En Jezus gaat er naartoe. Naar die man die al 38 jaar lang gehandicapt is. 38 jaar lang niet naar de tempel kunnen gaan. Niet naar de feesten. Hij heeft ze ongetwijfeld op een afstand gehoord. De feestvreugde in de tempel. Maar hij lag daar op zijn lichtmat. Kon daar niet mee naartoe. 38 jaar lang alleen maar ellendige verhalen aanhoren. Tussen al die mensen. En ongetwijfeld allemaal mensen met een heel verhaal. Hij was daar altijd, lag hij daar tussen. 38 jaar lang alleen maar 4 ziekenhuismuren. Mensen die, ja, alleen maar, of hij zag alleen maar die muren om zich heen. En elke dag was het hetzelfde ritueel. Hij werd gebracht. Hij keek naar dat water. Hij verwachtte dat er ooit een moment voor hem ook was. Om daarin te springen. En dan ook genezen te zijn. 38 jaar lang hetzelfde ritueel. En misschien ook wel 38 jaar lang spijt. Spijt van zijn zonde. Want dat lees je in vers 14. Dat lees je snel overheen. Maar daar zegt Jezus dus inderdaad. Zondig niet meer. En heel veel uitleggers leggen het zo uit dat dat inderdaad was dat die man daar terechtgekomen was door een zonde die hij begaan had. En dat is niet altijd zo natuurlijk, dat er het feit dat je ziek bent, dat komt door een zonde. Maar dat het, bij deze man wel, was dat wel zo. En heel soms lees je dat verder ook in de Bijbel. Maar meestal is dat dus niet zo, dat de oorzaak een zonde is. Maar bij deze man wel. En misschien heeft hij al 38 jaar lang zoiets gehad van, had ik het maar niet gedaan. 38 jaar spijt. In ieder geval, hij lag daar. En hij kon zichzelf niet redden, hij kon zichzelf niet helpen. Een chronisch zieke patiënt. Nogmaals, die lag te wachten op het wonder. Dat lees je in vers 4. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En op dat moment zat er in dat water een geneeskrachtige werking. En probeer me dat in te denken voor zo'n man. De eerste jaren dat hij daar lag, zal hij ongetwijfeld gedacht hebben, voor mij komt ook wel dat moment. Met de eerste paar jaar misschien. Vandaag niet, misschien morgen. Mag ik daar ook in en zal ik genezen zijn. Maar ik weet zeker dat hij na 10 jaar of na 12 jaar of na 13 jaar... dat hij zoiets had, voor mij is het niet meer weggelegd, die genezing. Voor mij is dat wonder niet weggelegd. Ik zal mijn hele leven hiermee moeten blijven lopen. Niet letterlijk lopen, maar ik zal hier heel mijn leven mee moeten blijven liggen. En ik zal heel mijn leven daarmee moeten om leren gaan. En hij heeft er velen voor zich zien gaan die wel genezen werden. Maar hij dus niet. Hij bleef er altijd het grootste deel van zijn leven. Want in die tijd werden de mensen ook niet zo oud als nu. Ik heb ergens gelezen dat ze maar bijvoorbeeld 40, 50 jaar werden, de meeste mensen. Dus hij zal de rest van zijn leven daar waarschijnlijk moeten blijven liggen. En dan opeens is het uur van God aangebroken. Dat hebben we ook gezien in het eerste teken. Het uur is gekomen. 38 jaar later komt God aan zijn bed staan. Jezus krijgt, of zoekt hem op. God in de persoon van Jezus gaat naar hem toe. En staat daar voor zijn matras. En zoekt hem op. En Jezus was daar ongetwijfeld vaker langs gekomen. Want die weg daarnaartoe, naar de tempel, was Jezus al vaker langs gekomen. Maar nu is het uur aangebroken. Dat Jezus daar voorbij kwam. En even een klein zijpaadje wil ik even ingaan. Want het is heel opmerkelijk dat er één plek in de Bijbel ook gesproken wordt over 38 jaar. Dat er 38 jaar lang iets gebeurde. En dat is niet nodig om het op te zoeken, maar dat kun je thuis nog eens opzoeken in Deuteronomium 2, vers 14. Daar staat dat het volk Israël 38 jaar lang heeft gezworven in de woestijn. Ik dacht altijd 40. Maar als je het er inderdaad, op een andere manier zijn ze daar toch zeker 40 jaar geweest. Maar in Deuteronomium 2, vers 14, daar zie je dat het volk Israël 38 jaar lang heeft gecirkeld rondom een bepaalde berg. In de woestijn hebben ze maar rondjes gedraaid. En ze mochten niet van God naar het beloofde land. Ze moesten daar blijven cirkelen. Ze moesten daar blijven. En ze mochten niet het nieuwe leven in, het beloofde land in. En dan op in Deuteronomium 2 vers 14, of 2 vers 2, sorry. Daar zegt God op een gegeven moment, en nu is het lang genoeg. Je hebt lang genoeg daar in die woestijn gezworven. Het is nu het moment om te vertrekken naar het noorden. En om te gaan naar het beloofde land. Het is lang genoeg. Je hebt lang genoeg geworsteld met dat probleem. En dat is eigenlijk wat, ja, het is misschien toevallig dat het ook 38 jaar is. Misschien niet. Hoe dan ook, deze man, daar komt God nu naar zijn bed toe en dan zegt hij ook tegen hem, het is lang genoeg. Je hebt 38 jaar lang daar gelegen, maar het is lang genoeg met dat probleem. Je hebt lang genoeg gecirkeld, daar rondom dat water. Maar nu is het moment dat ik je ga genezen. Nu is het moment dat je mag stappen naar een nieuw leven. Dat ik je ga bevrijden, dat ik je ga verlossen. En dat ik je ga brengen in het nieuwe leven. Dat is misschien ook wel zo hier. En vanmorgen zitten hier ook mensen die kennen, die weten ook van wat het is om gehandicapt te zijn. Om niet te kunnen wat andere mensen kunnen. En ja, dat is ongelooflijk zwaar, ongelooflijk moeilijk. Maar het kan ook zijn dat je worstelt met een bepaald probleem. Een bepaalde zonde misschien. Een bepaald probleem waar bijna niemand wat van af weet. En je zit in een negatieve spiraal, in dat rondje. Cirkel je maar jaar in, jaar uit, maand in, maand uit. En je worstelt en je topt en je probeert bij dat levende water te komen, maar het lukt niet. Misschien wel met betrekking tot de heilszekerheid, met de geloofszekerheid. Dat je al jaren aan het cirkelen bent rondom dat water, maar je hebt het gevoel dat je er niet in komt, in dat water. Je probeert, maar iedere keer faal je. En dat is eigenlijk wat hier ook, denk ik, de diepere betekenis is van deze, van dit teken. Dat, ja, dat deze man wel leven had. En hij leefde wel op dat matje, maar hij had geen kracht. En dat is ook iets wat heel veel mensen herkennen in hun persoonlijk geloofsleven. Er is wel leven, maar er is geen kracht. Er is geen kracht van de Heilige Geest. Ze proberen, maar ze missen daarbij de kracht van de Heilige Geest. Ze proberen het in eigen kracht. En dat lukt maar niet. Ze vallen telkens weer. En vanmorgen mag ik de blijde boodschap brengen. Het goede nieuws. Dat het zal nooit lukken uit eigen kracht. En het goede nieuws is dat God niet wacht op het moment dat het u wel lukt om op te staan. Dat het u wel lukt aan mijn eigen kracht bij dat levende water, bij die bron van het leven te komen. Dat zal nooit lukken. In eigen kracht zul je dan nooit terechtkomen. En zal iedere keer, zal je falen en zal je vallen. En de blijde boodschap is dat Jezus zelf erop afgaat. Hij wacht niet tot wij komen. Hij gaat er zelf naartoe. Hij gaat zelf naar die man toe. En hij ziet hem aan, hij kijkt hem aan. En vanmorgen is dat ook zo. Dat is het goede nieuws wat ik vanmorgen mag vertellen. Dat God niet op u wacht tot het u wel gaat lukken. Maar hij komt zelf naar u toe. In de persoon van Jezus Christus. En vanmorgen in de verkondiging van zijn woord. En het wonderlijke is, hè, er lagen daar allemaal mensen. Ongetwijfeld was dat misschien honderden bij elkaar. Zieken, blinden, allerlei soorten kwalen. Welke ziekte je ook had, je kon daar liggen. En Jezus gaat al die mensen voorbij. Hij kijkt ze bij wijze van spreken allemaal niet aan. Hij gaat recht op die ene man af. Die daar al 38 jaar lag. En dat is heel opmerkelijk. Waarom loopt Jezus al die andere mensen voorbij en gaat hij recht op zijn doel af naar deze man? Dat komt omdat Jezus zorg op maat biedt. En de zorg op maat. Hij gaat er een persoonlijke behandeling. Het is niet zo dat hij daar aan het begin van de zaal staat en de zegen uitspreekt over al die mensen en dat ze allemaal opstaan en allemaal naar huis gaan. En Jezus wil hiermee laten zien, ik heb een persoonlijke behandeling, ik ga persoonlijk op bezoek. Ik ga naar hem toe en ik ga hem opzoeken. En dat staat ook in vers 6, Jezus zag hem liggen. Er waren er natuurlijk veel meer, maar hij zag hem liggen. Omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was en hij zei tegen hem, wil je gezond worden? Even een streepje onder dat Jezus zag hem liggen. Hij zag hem in zijn hulpeloosheid, in zijn hopeloosheid, in zijn eenzaamheid. Want Jezus staat, hij wist van zijn eenzaamheid. En dat weet hij ook van u. Van uw hopeloosheid, uw hulpeloosheid, dat u het uitroept tot God. Als u thuis bent, in je eentje. Of als je rondjes loopt rondom je huis of waar je ook bent. En dat je het soms uitroept tot God in een hopeloosheid. O God, help mij toch. Maar Jezus weet ervan, omdat hij wist. Ook al was hij dan vaak voorbijgelopen daar, bij die tempel, of voorbij dat gebouw. Hij wist er toch van. Hij wist van deze man. En hij weet ook van uw nood. En hij weet ook van die zonde van deze man. Want hij zegt het zondig niet meer. Dus hij wist van zijn verleden. En toch, zegt hij, ik ga erop af. Juist, zegt hij, ik ga erop af. Omdat hij echt helemaal zichzelf niet kon helpen. En omdat hij, ja, juist omdat hij die zonde had begaan, gaat Jezus erop af. En dan zegt, ja, als Jezus dat vraagt, daar kom ik straks nog wel even op terug, wilt u gezond worden? Dan antwoordt de zieke, geen ja of nee, maar hij zegt iets anders. Misschien ontwijkt hij het antwoord wel. Maar hij zegt, ik heb geen mens, ik heb niemand die mij daar bij dat water kan brengen. Ik kan in eigen kracht er niet naartoe gaan. Mijn benen zijn verlamd, ik kan daar niet naartoe. En ik heb niemand die mij helpt om daar te brengen. Niemand. Nou, hij had wel mensen die hem dus morgens en 's avonds brachten, dus het was misschien ook nog wel een halve waarheid. Maar hoe dan ook, hij, stel dat dat echt zo was, dat hij niemand had die daar de moeite voor hem om bij dat bed te zitten. Nou, ook in onze tijd is dat echt zo. Dat er mensen zijn die dat moeten zeggen. Ik heb niemand die mij echt helpt. De eenzaamheid in deze wereld is ontstellend groot. Is schrijnend. Velen roepen het dagelijks uit. Ik heb geen mens die naar mij omziet. Zoals in Psalm 142 staat. Ik heb niemand die zorgt voor mijn ziel. En je zit hier als een keurig mens. Maar eigenlijk ten diepste zeg je dat ook. Moet je dat ook zeggen. Ik heb geen mens die echt met mij om mij bewogen is. Maar dan staat er in vers 6. Jezus zag hem liggen. Dus we hebben in ieder geval een hoge priester in de hemel. Die wel ons ziet liggen. En die wel van ons af weet. En die ten diepste u helemaal ten volle begrijpt. En ik mag vandaag vertellen en verkondigen. Dat Jezus Christus, zoals die hier beschreven wordt en zichzelf openbaart in dit woord. Dat hij nu precies hetzelfde is als toen. Hij is exact dezelfde. En hij is nog meer in staat om u te helpen. Omdat hij als een middelaar bij God zit op de troon. Als een barmhartig hoge priester. En hij weet precies wat u doormaakt. En ik mag vandaag vertellen nogmaals dat hij precies hetzelfde is. En de Heilige Geest heeft dat in de Bijbel laten schrijven. Deze geschiedenis. Opdat u vanmorgen zult horen dat hij wel van u af weet. En dat hij precies wist. En weet wat voor verleden dat u hebt en waar u nu mee worstelt. En waar u nu mee misschien in cirkeltjes ronddraait en continu maar weer. En hij weet ervan. Jezus wist dat deze man lange tijd ziek was. En nu gaan we nadenken over dat Jezus hier dus schittert in zijn barmhartigheid. Jezus openbaart zichzelf hier als de barmhartige hogepriester, als de barmhartige God. En dan wil ik uitleggen wat dat betekent. Kijk, eigenlijk, dat vind ik zo mooi, dat Jezus de openbaring van God is. Jezus is degene die God uitlegt, die God vertelt wie God is. Dus als we willen weten wie nou God is, om een juist godsbeeld te krijgen, moeten we kijken naar wie Jezus is. En je moet het zo voorstellen dat eigenlijk God achter een hele grote mistbank was verborgen. In het Oude Testament en ja sowieso, God is voor ons verborgen. Wij weten niet wie God is. Hadden nooit kunnen weten wie God was als Jezus niet was gekomen. En Jezus is, of God is als het ware achter een grote mistbank verborgen. En wat gaan wij mensen doen? Want wij kunnen niet zonder God. Wij gaan zoeken naar God. Op allerlei manieren. Dat zijn alle religies op deze wereld. Mensen proberen door die mistbank heen te dringen om te kijken, om uit te zoeken wie God is. En dat proberen ze op allerlei verschillende manieren. Maar de overeenkomst tussen al die religies op deze wereld en al die pogingen om God te ontdekken. De overeenkomst is dat al die mensen verdwaald zijn in de mist. En ze zijn aan het zoeken en ze zijn aan het ronddolen en ze proberen op allerlei mogelijke manieren bij God uit te komen. Maar ze verdwalen. En dat zag God. En God kreeg medelijden. God kreeg een diepe bewogenheid met ons mensen. En wat deed hij? Hij zag dat wij aan het tasten en aan het zoeken waren in die mistbank. En God zei, en nu gaan we in de persoon van Jezus door die mistbank heen breken. En gaan we naar de mensen toe. En dan kwam hij in de persoon van Jezus. Hij brak door die mistbank heen en hij openbaarde zichzelf in de persoon van Jezus Christus. Zoals hij hier in deze geschiedenis zichzelf openbaart. Hij maakt zichzelf bekend als een barmhartig God. En dat staat ook in Efeze 2. God is rijk aan barmhartigheid. Zijn hele wezen, zoals hij in heel zijn wezen heilig is, zo is hij ook rijk aan barmhartigheid. En dan staat het woord Elios. God ontfermt zich. God is rijk aan barmhartigheid. God is rijk aan Elios. En dat betekent eigenlijk, en dat is een Grieks woord, medelijden hebben, barmhartig zijn, ontferming. En barmhartig, daar zit het woordje hart en warm in. Warm van hart. Hij heeft het met gevoel. God is niet koud van hart, maar hij heeft gevoel. Hij heeft een passie voor het verlorene, voor het hulpbehoevende, voor het zwakke. En zijn hele hart is vol van medelijden. Maar ik zei al tegen de kinderen, het is een heel ander soort medelijden als wij hebben. Als wij bijvoorbeeld de bootvluchtelingen zien, dan krijgen we ook medelijden. Of als wij met iemand in gesprek zijn die ontzettend veel heeft meegemaakt, dan krijgen we medelijden. Maar deze medelijden van God is anders. Want bij God betekent barmhartigheid dat het ook actief is. Dat hij direct ook zijn handen uitstrekt. Dat het is een actieve vorm van medelijden. En dat is heel anders. Een barmhartigheid die veel verder gaat. En dat zie je bij de barmhartige Samaritaan. Hij loopt er niet met een grote boog omheen. Ook niet hier bij dat ziekenhuis. Hij loopt er niet met een grote boog omheen. Maar hij gaat er actief naartoe. En dat is barmhartigheid. Dat je er niet van afstand zegt, oh wat is het vreselijk en ik zal voor je bidden. Maar dat je actief je inzet voor die persoon. En dat is wat God doet. God loopt niet met een grote boog om u heen. Ook al hebt u dat voor vaak het gevoel misschien, als je echt daarmee te maken hebt, ook met die worsteling of met die ziekte. Dat God met een grote boog om u heen loopt en dat je bidt, ga mij niet voorbij, o heiland. Maar dat je het gevoel hebt dat het wel zo is. Maar hier vanuit deze geschiedenis, Jezus weet ervan. En het is voor ons onduidelijk waarom dat God niet ingrijpt direct op dat moment. Dat God soeverein is. En dat hij die man 38 jaar daar laat tobben. Dat is voor ons verborgen waarom dat zo is. Maar we weten wel dat Jezus weet van dat hij lange tijd ziek was. Dus Jezus weet ervan. En dat is ten diepste het grote, heerlijke, wat voor iedereen geldt. Of je ziek bent of niet. Of je worstelt met iets of niet. Als Jezus erbij is, dan is het goed. En ik heb een prachtig getuigenis gehoord van Joni Eriksson. Die vrouw die in het water dook en die ook verlamd werd. En kreeg er ook nog kanker bij. Vreselijk. En zij heeft een boek geschreven. Vooral voor mensen die daar mee tobben is dat een aanrader aan dat boek heet. Bidden bij Bethesda. Omgaan met ziekte als genezing uitblijft. En zij beschrijft in dat boek ook dat toen Jezus in haar hel kwam, want dat was echt een hel, dat ze ook chemokuren moest ondergaan, terwijl ze helemaal verlamd was. Ook nog chemokuren. En dat was een hel voor haar. En ze zegt, en toen Jezus in die hel kwam, in die hel van die chemokuren, toen was het goed. En daarom ook als genezing uitblijft, als Jezus ervan af weet, en als Jezus als een barmhartig God zijn hand naar je uitstrekt en zijn hand op je legt, als je dan ziek blijft, als genezing dan uitblijft, dan is het goed. En dat geldt dus voor iedereen, of dat je nou ziek blijft of geneest. Maar God is rijk aan barmhartigheid en hij steekt zijn handen actief naar je uit. En hij wil je opzoeken in je nood. Nou, en het wonderlijke vind ik dat die man daar lag door eigen schuld. Nou, als wij iemand zien tobben door eigen schuld ergens in een bepaalde situatie is terechtgekomen, dan hebben wij zoiets van, nou laat hem eerst maar eens even flink voelen, dat is zijn eigen schuld. En laat hem eerst maar eens even goed lijden, om het zo maar te zeggen, als hij door eigen schuld in een bepaalde situatie is terechtgekomen. Maar God is anders. God is rijk aan barmhartigheid en hij wacht niet totdat je het flink gevoeld hebt, maar dat op het moment, dat als je, ook al is het je eigen schuld als je gevallen bent en je bent radeloos, hulpeloos, en je roept het uit tot God, hij zal zich over je ontfermen. Daar is de Bijbel vol van. Dat hij zich ontfermt over degene die gebroken van hart zijn. En hier is dan ja, zo bijzonder dat Jezus juist op deze man afstapt. Ook al heeft hij dan door eigen schuld, is hij daar terecht gekomen. Hij heeft de meeste ontferming nodig. En Jezus gaat naar hem toe en zegt, sta op, Ga wandelen met mij. Ga mij volgen. En het mooie is dat die man ook direct naar de tempel gaat. Dus hij heeft ook God erdoor verheerlijkt en God erdoor gevonden. Weer opnieuw misschien. En Jezus reikt hem de hand en hij zegt, ga staan. Kom, tobber. Kom, hulpbehoevende. Sta op en ga wandelen met mij. En ook die boodschap, dat appel klinkt naar ons toe. Dat heerlijke goede nieuws. Aan welke ziekte je ook lijdt, aan welke zonde je ook schuldig maakt. Kom, ga lopen, ga wandelen met mij. En kom achter mij aan. En in vers 9 zien we dan dat hij inderdaad meteen opstaat. Op het machtswoord van Jezus. Dat hebben we bij alle tekenen ook gezien. Het machtswoord van Jezus. En hij ging lopen. En dan spring ik even weer naar dat vers 14. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent nu gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomt. En dan ga ik even uitleggen dat barmhartigheid ook nog meer inhoudt dan alleen je ontfermen over iemand. Want barmhartigheid betekent ook dat je eerlijk bent ten opzichte van die persoon. En dat zien we hier heel duidelijk bij Jezus. Barmhartigheid wil dus niet zeggen soft zijn of slap zijn en dat je alles maar goedkeurt en dat je alles maar door de vingers ziet. Zoals sommige mensen ook het idee hebben bij God. Je kunt altijd weer terecht bij hem met om vergeving te vragen. Ook al heb je dan bij wijze van spreken er helemaal geen spijt van. Maar dat is geen barmhartigheid. Barmhartigheid is dat je eerlijk bent, oprecht bent en dat zie je hier ook bij Jezus. Want nadat die man dus de liefdevolle ogen van Jezus gezien heeft en liefde in de ogen en bewogenheid en ontferming heeft gezien, ziet hij hier ook Jezus, krijgt hij een waarschuwing van Jezus. Dus hij heeft eerst liefde gezien en dan een waarschuwing. En dat is ook een belangrijk principe om mee te nemen voor ons. Als wij met mensen omgaan. Wij beginnen vaak met de waarschuwing en dan de liefde. Maar eerst liefde. En dan de waarschuwing. Want wat krijgt hij te horen? Ga heen, zondig niet meer, opdat je niet nog iets ergers overkomt. En ik zei al, in een Engelse vertaling staat, stop sinning. Stop sinning. Hou op met zondigen. Deze man, die krijgt van Jezus een nieuw leven. Vanaf vandaag kan hij wandelen, kan hij lopen, kan hij springen bij wijze van spreken. Maar Jezus zegt, ik geef je vandaag een nieuw leven. Je kunt weer gaan wandelen, maar ik geef er ook een waarschuwing bij. Dan moet je stoppen met zondigen. Dan moet je niet meer, zondig niet meer, opdat je niet nog wat ergens overkomt. Dat je dus niet doorgaat met je oude zondige leven. Ik geef je nu kracht in je benen, zodat je niet doorgaat met je oude zondige leven, maar dat je mij gaat volgen. Want als je dat niet doet, dan zal je nog een vreselijker lijden overkomen. En opdat u niet wat ergers overkomt, dan is het natuurlijk het lijden, het afschuwelijke lijden, misschien wel, dat denk ik dat dat hiermee bedoeld wordt, het lijden van de hel, het lijden van de eeuwige lijden. Stop met zondigen, zodat je niet nog een eeuwig lijden gaat krijgen, wat veel afschuwelijker, veel vreselijker is. En als er één persoon over dat lijden heeft verteld, het eeuwige lijden, is het Jezus zelf die daarvoor gewaarschuwd heeft. En dat is ook barmhartigheid. Barmhartigheid is dat je waarschuwt. Dat je mensen ook waarschuwt voor het nog vreselijker lijden wat kan overkomen. En ik denk ook dat de diepe betekenis van dit wonder is dat Jezus wil zeggen, je kunt zoeken naar tijdelijke genezing. Naar tijdelijke oplossingen. Naar verlichting van het lijden. En dat mag je ook zeker zoeken. Daar mag je om bidden. En dat doen we ook als gemeente. Maar er gaat nog een zegen die verder gaat. Die hoger is. Die dieper rijdt. En die voor eeuwig duurt. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Zoek nou niet alleen dus dat tijdelijke verlichting van het lijden. Maar zoek nou de eeuwige zegen. Zodat je niet voor eeuwig moet lijden. Opdat je niet wat ergers overkomt. En ik vind dat heel mooi dat dat in balans staat. Hè? Dat Jezus dus eerst vol liefde zich ontfermt. En dan vervolgens ook deze man waarschuwt. Ook voor dat eeuwige lijden. En misschien is dat wel vanmorgen voor iemand hier ook bedoeld. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dat Jezus u wil waarschuwen. Misschien wel een jongere. Die denkt van ik wil nog flink genieten van dit leven. En ik wil er uithalen wat erin zit. En ik wil nog met vrienden van alles gaan doen. Maar Jezus zegt, stop met zondigen. Opdat je niet een vreselijk lijden overkomt. En het is afschuwelijk om 38 jaar lang gehandicapt op een mat te liggen. Maar er is nog een lijden wat veel afschuwelijker, veel vreselijker is. En dat is voor eeuwig. En daarom deze waarschuwing van morgen. En ook voor deze man. En we kunnen wel eens het beeld hebben, een eenzijdig beeld, omdat we vaak horen over de genade en over de barmhartigheid van God. Dat we dan een beeld krijgen van, nou, als we maar onze zonde belijden aan hem, ook al struikelen we dan elke keer weer, we belijden het weer, we worden wel weer vergeven. Maar ik denk dat jullie allemaal die tekst wel kennen, die in Spreuken 28 staat. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En daarom zegt Jezus hier ook, stop met zondigen. Je kunt wel je zonde belijden en belijden en belijden en iedere keer weer in dezelfde zonde vallen. Maar Jezus zegt, dat is niet genoeg. Dat is maar één deel van de waarheid. Je moet je zonde belijden en nalaten. Stoppen met zondigen. En als het goed is, als je echt op dit moment ook met een zonde worstelt, dan kom je erachter. Maar dat kan ik niet, vanuit mijn eigen kracht. Ik kan niet stoppen met zonde. Ik kan het wel belijden. En ik kom er soms, als ik er weer in een bepaalde zonde ben gevallen, dat ik er weer moet belijden. Dan kom ik erachter dat ik het inderdaad niet kan nalaten. Maar toch klinkt dat appel van morgen. Het appel van Jezus Christus, niet het mijn appel. Jezus zegt hier, stop met zondigen. En dan ga ik een geheim vertellen. Want Jezus vraagt dit van ons en de lat ligt heel hoog. Iedere zondagmorgen gaat u naar huis, ga heen en zondag niet meer. Dat is het appel wat iedere zondagmorgen klinkt. Maar het geheim van het nieuwe verbond is dat Jezus niet alleen de zonde wil vergeven. Hij wil het niet alleen bij u ervoor waarschuwen. Maar hij wil je ook helpen om te stoppen met het zondigen. En dat is het geheim wat ze in het oude verbond niet hadden. In het Nieuwe Testament wil Jezus zichzelf aanbieden. Als de verlosser. En wat is een verlosser? Iemand die je bevrijdt. Iemand die je verlost. Dat is onze Jezus. Dat is onze barmhartige hoge priester. Hij wil u laten stoppen met bepaalde zonden. Hij wil u daarvan verlossen. De eerste belofte in het Nieuwe Testament. Hij is gekomen om zijn volk te redden, te verlossen van hun zonden. En dat is hoe hij zich aanbiedt als de verlosser. Vaak willen we hem alleen als de vergever, maar hij biedt zich vanmorgen ook aan als de verlosser. En iemand die daarmee worstelt, en gaat hierover nadenken. Dit is wat God, hoe die zich openbaart als de verlosser. En dus die man die werd daar wel aangesproken door Jezus, maar Jezus kwam zelf ook met de oplossing. En dat hij degene was die het verschil kan maken in het leven van die man. Goed, er zal natuurlijk veel meer over te zeggen zijn. Maar we gaan tenslotte nog even kijken naar dat koude hart van die farizeeërs of van die religieuze joden. Het is onbegrijpelijk, maar het is waar. Tegenover die barmhartigheid van God, die warmhartigheid van God, komt nu de koudhartigheid van de mens openbaar. De koudhartigheid van de religieuze joden. Een koude, kille hart. In vers 9 staat... En meteen de man werd gezond en nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Het was Sabbat. En de Joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is Sabbat. Het is niet geoorloofd je lichtmat te dragen. Je mag niet werken op die dag. Dus in plaats van dat ze blij waren dat deze man na 38 jaar weer kan wandelen, kan lopen, leggen ze hun vinger bij een regel uit hun wetboek. Zij hebben naast de Bijbel hadden ze nog een wetboek gemaakt met allerlei regels en tradities. En daar sloegen ze andere mensen onbarmhartig mee om de oren. En ze hadden daarmee allerlei, ik dacht 613 extra geboden erbij verzonnen. En daar sloegen ze de mensen mee om de oren. En ze zeiden, maar je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En je moet aan dit ritueel, religieuze ritueel voldoen. En als je dat niet doet... Dan bega je een ernstige overtreding. Maar nogmaals, ze verzonnen het bij de Bijbel. En dan wordt het gevaarlijk als je dingen gaat bedenken die bij de Bijbel horen. Natuurlijk, overal, tradities zijn op zich goed. Of regels en bepalingen. In het leger heb je ook. Dan mag je ook niet met allerlei soorten kleding gaan lopen. En heb je ook bepaalde regels dat je moet luisteren naar een degene die boven je staat. Dus regels en tradities, dat is op zich niet het probleem. Alleen het probleem was dat het in de weg stond om iemand barmhartig te helpen. Dus als het in de weg staat, een blokkade vormt om iemand te helpen, dan is het een traditie of een regel die direct ontzettend gevaarlijk is. Want daarmee sluit je je eigenlijk af voor de mensen. Met een koud, harteloos hart zonder genade beoordeel je dan iemand op een bepaald ritueel wat hij niet volgt. En hij mocht hier dus die regel, hij mocht dat lichtmat niet dragen. En ik vind het zo apart. Het is echt heel belangrijk, want Jezus, of dat laat ook de rest van deze geschiedenis zien, dat het uitloopt op de dood van Jezus. Dus een koud hart, beoordelen van anderen, loopt uit op een poging om Jezus te doden. Omdat hij zich niet aan het gebod van een bepaald wetboek hield. Goed, ook daar zal veel meer over te zeggen zijn. Maar in ieder geval neem mee naar huis dat een traditie nooit een blokkade mag vormen om een ander te helpen. Of om een ander, een naaste in nood te helpen. Goed, ik eindig met een paar woorden te zeggen over Johannes 5 vers 6. Waar Jezus zegt, wil je gezond worden? Wil je gezond worden? Dat is toch apart dat Jezus dat vraagt. Die man die lag daar 38 jaar op zijn mat. En Jezus vraagt hem, wil je gezond worden? Ik vind dat heel apart. Dat is toch logisch? Nou, natuurlijk wil hij gezond worden, denk je dan. Maar misschien vraagt Jezus dat wel omdat hij al zo gewend was om in die cirkel rond te draaien. Dat hij niet uit die cirkel wilde. Dus dat Jezus dat aan hem vroeg. Wil je dat? Wil je uit die cirkel stappen? En ik wil het ook aan u toepassen. Wil u echt veranderen? Ik heb net het over gehad. Ga heen en zondig niet meer. Wil je in zijn voetspoor gaan, zoals ons jaarthema klinkt? Wil je dat echt? Of wil je toch vasthouden aan je cirkel, waar je al jaren mee bent gewend om in te lopen? Of wil je echt geestelijk gezond zijn en geestelijk met hem leven? Wil je echt verlost worden, bijvoorbeeld van dat driftige karakter wat je hebt en waar je iedere keer weer je schuld over beleidt? Of die boze buien, dat nukkige buien. Wil je er echt van af? Jezus is de verlosser. Jezus wil u echt daarvan bevrijden. En nogmaals, het zijn niet mijn woorden. Als je het nieuwe verbond bestudeert vanuit de brieven van Paulus, wat er daar allemaal in beschreven staat, hoe hij wil dat wij leven. Dat is wat God voor ogen heeft. En wilt u echt veranderen? Dat is eigenlijk het appel wat ook vanmorgen klinkt. Wilt u dat echt? Nou, er zullen mensen zijn. En daarvan geldt, ik denk dat jullie wel eens zo'n sticker gezien hebben, ook voor de jongeren. Waarvan geldt, nee, ik wil niet veranderen. Bij mij op mijn hart staat een sticker geplakt, nee. Ik wil dat niet. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil in die cirkel blijven rond, maar ik wil mijn eigen leven bepalen. Ik wil niet luisteren naar wat mijn ouders zeggen of wat God in zijn woord zegt. Bij mij, nee. Nou, en toch is God barmhartig ook over jou. Je zag het bij die man, hij had gezondigd. En toch was Jezus barmhartig. Jezus wilde zich toch over hem ontfermen. En dat geldt ook voor jou. Ook als jij niet wil. God is wel gewillig om jouw koude hart voor God te veranderen in een warm hart wat God lief heeft. Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen, ja, aan de ene kant, stickers heb je ook op de deuren. Aan de ene kant wil ik wel, maar de andere kant ook niet. Ik wil toch nog vast blijven houden aan dit of dat. Ik wil wel veranderen. Ik wil wel een christen zijn. Maar, en dan komt er een allerlei, maar, ja maar. Nee en ja. Maar ook God is over jou barmhartig. Dat zie je bij het volk in de woestijn. Na 38 jaar mogen ze toch het beloofde land in. En ze waren inderdaad door eigen schuld, door ongeloof, bleven ze maar daar in die woestijn cirkelen. En toch was God barmhartig dat hij na 38 jaar of na 40 jaar zei, en nu mag je het beloofde land in. En God is ook barmhartig over jou. Ook als jij twijfelt, ja, nee, ja, maar. God is juist met zulke mensen hard bezig om ze te brengen bij ja, ja. Ja, ja. Je ziet ze niet zo heel veel op de deuren. Maar misschien is het ook wel zo dat het niet zo heel veel in deze wereld te vinden is. Mensen die echt zeggen ja. Ik kan het niet in eigen kracht, maar ik wil het. Ik wil dat hij mij verlost van alles wat hem nog hindert, wat hem bedroeft. Ik wil dat hij ook zich over mij ontfermt. Ik heb hem hard nodig als een barmhartige verlosser. Maar ik heb hem nodig. En vanmorgen zeg ik tegen hem, ja Heere, ik wil dat u mij geneest. Dat u mij kracht geeft en dat u mij verlost. Nou, voor die mensen, daar geldt het ook, wat we nu gaan zingen.